Terug naar de kern, deel 5. Terug naar de kern. Want ik denk dat wij als christen in het Westen, ja, zoveel afleiding hebben, net wat je in het filmpje ook zag, maar op allerlei mogelijke manieren. En ook zoveel leringen, altijd willen mensen weer creatief zijn en met nieuws en diep en dieper en nog dieper en nog nieuwer. Hey, terug naar de kern. Ga naar het onderwijs van Jezus. Wat vraagt God van ons? Wat vraagt het woord van ons? Wat wil God van ons? Dat is het enige wat telt. Jezus zei, mijn spijzen, mijn eten, mijn drinken is de doen, de wil van God. He, ik vind het wel eens mooi, ik kijk graag naar Hour of Power. Een mooi programma. Maar dan hoor ik wel eens, wat is je droom? En dan denk ik, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar wij moeten, als we kinderen God zijn, moeten we niet zeggen, ik heb een droom en dit is mijn droom. Dan moeten we zeggen, als we heel eerlijk zijn, God, wat is uw droom voor mijn leven? Wat wilt u? Weet u nog? Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En daarvoor ook nog uw naam worden geheiligd. Goed, Handelingen 1 vers 8, je hoeft er niet op te slaan. Maar dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen vlak voordat hij weg wordt genomen, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuigen zijn. Nou, waarvoor ontvangen wij in eerste instantie kracht? Waarvoor? We hebben het net gelezen. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuigen zijn. Getuigen met woord, getuigen in daad. Een stijl van leven waarvan mensen zeggen, wauw, hij of zij is anders. Paulus zegt geheel anders. Getuigen ook met je mond. Wees vrijmoedig, schaam je niet voor de naam van Jezus. Je hoeft niet te preken, maar schaam je niet voor Jezus. Op mijn afscheidsreceptie heb ik u nog maar een keer benaderd op mijn werk. Toen heb ik gezegd, niet ik ben gelovig en ik ben religieus. Ik heb gezegd, ik ben een volgeling van Jezus, zoals jullie weten. Ze moeten het weten. Ik ben een volgeling van Jezus. En sommigen die zeggen dan, oh wat hoogmoedig, er is niks hoogmoedigs aan. Want je volgt hem uit genade. Je volgt hem uit dat je door hebt dat je het zelf niet kunt. Maar heb ik nog een vraag. Wat staat er voor geest? Wat staat er voor het woord geest? Wat we net gelezen hebben. Wat staat er voor? Heilige. Heilige geest. En wat is heilig? Wat wil dat zeggen? Nou, heilig wil zeggen, afgezonderd van het gewone, afgezonderd van het alledaagse en zeker afgezonderd van het zondige, het onreine, heilig. Dat is wat het wil zeggen. Niet schijnheilig, mensen hebben iets met het woordje heilig. Dan denken ze aan zuurpruimen, lange gezichten, saaie mensen. Dat is niet heilig, dat is saai. Ik ben heilig door genade, jullie ook. En Marion is ook heilig, maar Marion is niet bepaald saai, kan ik je verzekeren. Amen? Heilig is niet saai. Saai is saai. Oké. Okay. Ja. Jesaja. Heilig wil zeggen dus afgezonderd van het gewone, afgezonderd van de zonde, apart gezet voor het leven met God. En waarom merken wij dan in de gemeente zo weinig daarvan? Petrus roept ons op, we hebben het gezongen, heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Petrus roept de gemeente in Klein-Azië op, ik heb het hier opgeschreven. 1 Petrus voor degene die aantekeningen maken, 1 Petrus 1 vers 14 tot en met 16. Dan zegt Petrus, voegt u dan als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd van uw onwetendheid, vroeger, toen je jezelf in een coma dronk misschien, of toen je, ik weet niet wat deed, wat God verbood. Dus niet je handelend naar de tijd van je onwetendheid, maar gelijk Hij die heilig is, Word ook zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Voegen wil zeggen, vorm geven, richting geven. Dus Peter zegt, stel je nou op, ga in de richting, voeg je, richt je op God. En wees heilig, afgezonderd van de dingen die niet kloppen. Werk daar nou aan. Ik kom daar nog op terug. Want het subthema van de titel Terug naar de kern is, Gods kracht opvoeren. En niet te snel roepen dat je Gods kracht niet kunt opvoeren, dat weet ik ook wel. God is almachtig, dus je kunt God niet als een brommer opvoeren, dat hij sneller of harder gaat. Maar het wordt in een context gezegd. Gods kracht opvoeren. Waarom merken wij in de gemeenten in Europa, West-Europa en in het Westen zo weinig van de Heilige Geest? Waarom? Waarom? Waarom zien we dat soms in onze levens zo weinig terug? Ik heb hier geschreven, dit omdat wij hem regelmatig bedroeven en wij zijn zo onverschillig met de dingen van God. Dan kun je verontreinigd raken en je kunt de geest bedroeven. Dat betekent niet dat hij gaat huilen, maar het betekent dat zijn invloed afneemt. Je zag hoe dat meisje, dat is een mooi voorbeeld, hoe dat meisje haar kracht verloor. En het is maar een paar minuten opname, maar zo gaat het in het leven. We bedroeven de geest door een levensstijl die hem bedroeft of door nalatigheid. En onze kracht komt in het nauw. En dat is rampzalig, ook omdat we onverschillig zijn. We vinden allerlei dingen veel belangrijker dan de wil van God met ons leven. En dat is een gevaarlijke houding. Het is rampzalig, heb ik geschreven. Niet alleen voor onszelf is het rampzalig, want we kunnen wat verspelen hoor. Maar ook voor de voortgang van Gods werk op aarde. Ik geloof niet dat wij met natuurlijke krachten, met grote intelligentie, met grote bekwaamheden in staat zijn om het werk van God te doen zonder zijn Heilige Geest. En dat is precies wat Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Je mag niet in actie komen, zegt Jezus. Wacht nou, waarop Jezus? We weten het toch, we hebben toch kennis, we hebben geweldig onderricht gehad. Nee, zegt Jezus, wacht. Je zult kracht ontvangen. Als we de geest bedroeven, door zonde of door nalatigheid, of als we hem doven door onverschilligheid, ach, het valt wel mee, door te bagatelliseren de dingen van God, Dan raken we onze kracht kwijt. En we kunnen Gods heil verspelen. Ja, we kunnen Gods heil verspelen. Paulus zei, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Hij kon het kwijtraken. Ja, ook Paulus kon het. Daarom zegt Jezus, strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. Ja, maar je eens behouden, altijd behouden. Wat zeurt u nu? De Heere zeurt niet. Paulus zegt, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf verloren te gaan. Doof de geest niet uit. Een van de meest tragische dingen in het Oude Testament kunnen we lezen. Dat is dit zinnetje. Maar van Saul, koning Saul, was de geest des Heeren geweken. Hij was weg. David schreeuwt in Psalm 51, Heere, neem uw heilige geest niet van me af. Hij ging liever dood dan dat hij gescheiden werd van Gods geest. En als God dan in Leviticus 11 vers 44 zegt tegen zijn volk, wees heilig, want ik ben heilig, we hebben het gezongen, heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Dan is dat niet zomaar een spelletje dat hij speelt, een aardigheidje, wees een beetje heilig. Het is noodzakelijk, het is ons leven, het is onze bescherming. Als Jezus vlak voordat hij gearresteerd wordt, dan zegt hij, de overste van deze wereld, hij komt, maar aan mij heeft hij niets. Waarom niet? Waarom niet? Omdat Jezus heilig was. Hij kon hem niet pakken, hij gaf Satan geen voet. Satan had totaal geen grip op hem. En als wij willen dat de vijand geen grip op ons heeft, dan is gehoorzaamheid en heiligmaking zijn belangrijke zaken. Twee voorbeelden. Eerste zien we in het Oude Testament. Als Israël Jericho heeft veroverd, we kennen het verhaal, die grote machtige stad, stadstaat Jericho, dan zegt God tegen de Israëlieten, denk erom, als je de stad veroverd hebt en hij is verwoest, laat alle buit in die stad liggen. Kom er niet aan, je mag niets meenemen, niets. Dat is duidelijk, toch? Niets is niets. Behalve als je een naturalist bent, dan denk je dat het niets het hele heelal kan ontstaan. Maar er waren geen naturalisten. Je mag niets uit Jericho meenemen, niets. Goed, op een gegeven ogenblik, een paar weken later, maakt Israël zich op om naar een heel klein stadje te gaan. In vergelijking met Jericho is Ai maar nietig. En nu zegt de Heere, trek op naar Ai. En ze gaan op naar Ai, of Joshua zegt dat. En ze trekken op naar Ai, en Joshua die schat in, de verkenners zeggen, nou je hebt zoveel duizend man nodig, het leger wordt gereduceerd, dan moet je makkelijk kunnen winnen. Maar wat gebeurt er? Ze lijden een smadelijke nederlaag. Het is verschrikkelijk. En Joshua, hij snapt er geen hout van. Hij snapt er niets van. Hij denkt, u bent toch met ons? We hebben gezien wat u deed in de woestijn. We hebben gezien wat u deed in Egypte. Ik heb gezien wat u deed met Jericho. En nu, we hebben een smadelijke nederlaag geleden. En wat doet hij? Hij komt uit het Midden-Oosten, dus hij heeft temperament. Dus hij gaat niet gewoon jammeren. Nee, hij ligt lang uit voor het voorhangsel, voor de ark. En hij jammert en is gefrustreerd en roept tot God. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En blabla. En dan komt God die zegt, hé man, kom op, sta op. Wat lig je daar te jammeren? En dan zegt hij dit. Hij zegt, er is een ban in het volk, onder het volk. Er is een ban. En daardoor heb je de nederlaag geleden. Er is een ban onder het volk. En wat is een ban? Een ban is iets, is een zonde. En in deze context is de ban een zonde, waardoor Gods soevereine handelen wordt geblokkeerd. En dat blijkt ook. Want een van de mensen, Achan, is bezweken voor materialistische zaken. Hij was in die stad, de stad was veroverd en hij is op weg terug naar zijn huis. En in ene valt zijn oog op een prachtige mantel uit Sinjar. Schitterend. Is toch wel verleidelijk, zo'n mooie mantel. En hij ziet in ene ook, als hij naar die mantel gaat, 200 sikkelen zilver. En hij vindt een staaf goud. En hij kijkt naar links, naar rechts. Nou, hij zal het wel in een paar keer gedaan hebben, want zoveel sikkelen zilver neem je niet mee. Hij drukt het achterover en hij denkt, niemand ziet het. Heel veel mensen denken het ook, hè, gelovigen. God ziet het niet. God ziet alles. Ja, en God kijkt echt niet zo, hoor, zoals wij kijken uit de hemel zo. God heeft een andere manier van kijken. Dat ga ik nu niet uitleggen, anders wordt het te verwarrend. Maar God ziet mij. Hij verstaat van verre onze gedachten. Met al onze wegen is hij bekend. Dus hij zag dat. Maar Achan wist dat niet. Die had het lekker verborgen in zijn tent. En de volgende dag liep hij zo te fluiten in het Hebreeuws. Dag buurman, lekker, ja, hebben ze goed, ja, een mooie overwinning behaald. Hè? Ja, nu ai. Mooi niet. Ze leiden nederlaag. En het komt aan het licht dat Achan deze dingen heeft achterover gedrukt. En wat gebeurt er als je in je persoonlijk leven, maar ook als een land of als een gezin, als er zonden zijn, wat veroorzaak je? Kortsluiting. Weet je wat sluiting betekent? In het begin van onze gemeente hadden wij kacheltjes. Mark weet het nog. En Mark, ik weet niet hoeveel kacheltjes. En dan stonden die aan, maar de stoppen waren er niet op berekend. En waren boem, kortsluiting. Maar als je kortsluiting hebt, is niet een kacheltje stuk, maar alles valt uit. Gelukkig hadden we ook kaarsen. Maar dat is ook wat een ban doet. Een ban is een kortsluiting, in dit geval in Achan, en hup, alles valt uit. Achan betaalt met zijn leven. En hij wordt gedood. En nu wil ik een stukje lezen in Handelingen 19, vers 13. Vanaf vers 13. Handelingen 19. Zien we eenzelfde principe, alleen in een nieuwtestamentische context. Handelingen 19. Zonen van Skefa staat er. Ik ga het snel lezen, anders dan lopen we te veel uit. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbesweerders, die waagden het over hen die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie ben jij? Wie zijn jullie? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen, bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken die te Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunst hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken aan occulte rotzooi. Kun je nagaan hoe occult dat gebied was. Maar die werden verbrand. En wat staat er in vers 20? Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Het gaat me om het laatste. Die occulte zaken werden weggedaan, werden vernietigd. En daardoor kon het woord van God krachtig doorbreken. Wij kunnen de geest van God doven en bedroeven. Wij kunnen onze geloofsgroei belemmeren. Door onverschillig te zijn ten aanzien van de Heer. Door te bagatelliseren waar we juist serieus moeten zijn. Door lauw te zijn waar we in vuur en vlam moeten zijn. Door ongeloof in plaats van geloof. Een ander voorbeeld in het Nieuwe Testament. Ook zo'n voorbeeld. En we zien steeds dat het de hebzucht is en de zucht naar macht. En verkeerde dingen die ons bij God vandaan halen. Ananias en Safira. In de tijd van Handelingen was de gemeente bloeiend. En de geest van God was zo krachtig en voelbaar dat grote wonderen en tekenen gebeurden in die periode. En er werden ook grote offers gebracht. Hoeveel weet dat je God niet kunt omkopen? Gelukkig. Maar hoeveel weet dat je God kunt raken, ook met je geld? Niet door naar boven te gooien, maar gewoon door goede dingen ermee te doen. Oké, er was een man die heette Jozef. En die verkocht een stuk land. En er waren wat weduwen en wezen en armen. En hij verkocht het stuk land en de opbrengst van het land, dat bracht hij naar de apostelen. Hij zei, hier, dat is voor jullie, gebruik het maar voor de missie, voor de kerk. Oké, dat deed hij. En hij kreeg de bijnaam, deze Jozef, kreeg de bijnaam Barnabas, zoon van de vertroosting. Nou moet je voorstellen, ik ben dat niet, ik ben Jan, maar stel dat ik Barnabas was. En ik liep daar in de gemeente en dan zeiden de mensen, want zo gaat dat, het moet niet zo zijn, maar zo gaat het. Daar gaat Barnabas, zoon van de vertroosting. Weet je wat Barnabas gedaan heeft? En Ananias en Safira hoorden dat. En die werden een beetje afgunstig en die waren een beetje ijdel. En die dachten, dat willen wij ook wel. Wij willen ook wel een positie. Nou mensen, dit past niet in het koninkrijk van God hoor. Als je hiervoor gaat, stop maar, want je gaat niet slagen. In de ogen van de mensen, maar niet in de ogen van God. En ze dachten, maar ja, weet je, het is wel zonde dat we al dat geld, als we een stuk land verkopen, aan hen geven. Want we kunnen het zelf ook wel gebruiken. Dus wat doen ze? Ze verkopen het stuk land. Maar ze doen net of ze de hele opbrengst aan de apostelen geven. En dat hadden ze niet moeten doen. Ze hadden het stuk land kunnen verkopen, het geld in hun zakken, binnenzakken, in potjes en pannetjes kunnen doen, was niet erg geweest. Was niet erg geweest. Ze hadden het land ook niet hoeven verkopen. Was ook niet erg geweest. Maar ze fakten voor het aangezicht van de heilige God. En ze deden of ze de hele opbrengst aan de apostelen brachten. En hier kom je aan de heiligheid van God. Denk aan Achan, wat er met hem gebeurd is. Hij moest betalen met zijn leven. En Gods heerlijkheid rust zo op die mensen in de beginperiode van de kerk, dat God maakte meteen korte metten. Ananias en Safira stierven. Nou, die mate van heiligheid, die salving is op dit moment niet, ook niet in dit huis, is er niet. Wees maar blij trouwens, aan de ene kant. Hier kun je, je mag het niet doen, maar hier kun je bij wijze van spreken geld uit de collecte wegnemen. En God zal je niet laten sterven nog, denk ik. Ik zou geen risico nemen. Maar toen de kerk op het punt stond om zich te ontwikkelen, kon God dit soort dingen niet hebben. De heiligheid van God is geweldig, maar is voor ons zondige mensen een bedreiging. De zonen van Aaron dachten ook wel eventjes, Nee, we komen met ons eigen vuur. God moet niet zeuren, komt er eigenlijk een beetje op neer. We komen toch met vuur, we komen toch met pannen. Hier God, hier zijn we. Wat gebeurde er? Vuur ging uit en ze... Waarom denk je dat Jezus naar de wereld kwam? Waarom denken wij dat hij die verschrikkelijke prijs betaalde aan dat kruis, omdat God heilig is? En wij nooit tot God konden naderen, want we zouden het niet overleven. Niet dat God ons wilde vernietigen, maar een motje, een kaars, die in een kaars wil fladderen, die verliefd is op een kaarsvlammetje, die kan er niet invliegen, want hij verteert. God is een verterend vuur. God is heilig. Is ook een kant van God. Maar ook zo liefdevol, dat om ons niet te verteren, kwam Jezus om al die schuld op zich te nemen. Waardoor wij wel tot hem kunnen naderen. Want we zijn gerechtvaardigd in het bloed van het Lam. Goed, afronding. Als wij ons niet dagelijks afzonderen om met God te zijn, als wij niet bezig zijn met de verkeerde dingen af te leggen, zoals dit jasje afleggen. Verkeerde dingen, als je die leest in Gods woord, leg het af. Leg het af. Het is verkeerd. Het is soms heel lastig om het af te leggen, want soms is wat we moeten afleggen ook heel aantrekkelijk. En dan zeggen we, nou het gaat niet hoor, zie je, ik heb het geprobeerd. het gaat niet. Ik trek het naar. Het is het arglistig hart. Het is het arglistig hart. Leg af. Ja maar, leg af. Af. Sommigen denken, hebben ze nou een hond bij evangelie? Af. Leg af. Afleggen. En ik ben een mens van vlees en bloed. Ik ben gisteren 46 geworden. En dit is ernstig. Ze lachen me gewoon uit. Wat zei ik, 46? Oké, nee, 64. 64. Nee. Ik weet niets, hoor goed, niets. Niets menselijks is mij vreemd. En ik ben een kind van God. Maar dat ben ik niet op grond van mijn eigen verdiensten, dat ben ik op grond van genade. En ik heb een mate van salving. Hoeveel? Dat is Gods zaak. Ga ik niet eens meten. Ik strek me naar de dingen van hem uit. Betekent niet dat ik geen stomme dingen heb gedaan in mijn christelijk geloof. En dat ik misschien nog wel stomme dingen doe. Je kan nog zo heilig zijn of nog zoveel kennis hebben van het woord van God. Maar ik verzeker je, als je te snel opstaat en je stoot je knie tegen de salontafel, met al je salving doet het pijn. Oké? Als je met al je salving denkt dat je door kan rijden als het licht op rood staat, omdat je de gesalfde des Heren bent, dan hoop ik dat ze je nog kunnen uitzagen. En dat je niet te veel pijn hebt. Leg af. En soms is het heel moeilijk om dingen af te leggen. Echt waar, ik weet het. Ik zeg het. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Soms willen we niks afleggen. Echt hoor. Ik ga niet in details treden, maar het is hardnekkig. Amen? Of ben ik de enige? Ben ik de enige? Oh gelukkig. Anders dan denk ik, moet ik een andere preek houden. En wat moeten we aandoen? Wat God welgevallig is. Wat God aan welgevallig is, doe dat aan. Dat betekent gehoorzaamheid. Doen wat God vraagt, daarin bewegen. Zonde. En geen tijd nemen voor God, dagelijks, want we moeten in de wijnstok zijn, dat verzwakt ons. En als we verzwakken, dan komen die krachten juist tegen ons op. Daarom zegt de Bijbel, toon je je slap in de dagen van benauwdheid, dan komt je kracht in het nauw. Dus zorg maar liever dat je sterk bent. Want denk niet dat de demonische dimensie, als jij burn-out bent of zwaar depressief of als je onder grote druk bent, dat ze zeggen, we moeten hem even ontzien op dit moment. Hij is er nu zo erg aan toe, we geven even een time-out. Aanvallen. Oké. Zonde dooft de geest. En zonde is niet alleen alle klassieke zonden. Zonde is ook bagatelliseren. Zonde is ook de relatie met God verwaarlozen. Is ook een zonde. Is een zonde. En zo kan ik wel doorgaan, maar ik ga jullie niet vermoeien vandaag. Ik heb hier geschreven, wij kunnen Gods kracht in ons leven opvoeren. Dit door samen met de Heilige Geest te werken aan onze geloofsontwikkeling. En dan ontstaat er een soort van wisselwerking, een constructieve cirkel. De Heilige Geest, die motiveert ons, die inspireert ons. Wij luisteren en als wij ons overgeven, dan krijgt Hij de ruimte om zijn werk te doen. En als Hij de ruimte krijgt om in ons werk te doen, dan werkt Hij de vrucht uit en de gaven waardoor we groeien. Maar ons vlees wil dat doven. Die wil niks van de Heilige Geest. Joh, schei toch uit. Met die Heilige Geest, saai leven, word je gelovig, verschrikkelijk. Je enige vreugde in het leven is een pepermuntje op zondag. Als je geluk hebt, 2, en dat is de vreugde van een gelovige, dat is niet waar. Ja, het is niet waar, het is een leugen. Hoeveel is, je hoeft je hand niet op te steken, maar in je hart. Hoeveel zouden de relatie met God willen inruilen? De relatie met God, niet eens de zegeningen, de relatie met God. Voor alle materiële zegeningen en alle rijkdom en alle bevrediging van alle lusten. Ik niet. Want ik heb de Heer een klein beetje leren kennen. Hij is zo'n geweldige, geweldige Vader. Ik vind bij Hem dingen die ik nergens vind, nergens. De Heilige Geest motiveert ons tot overgave en gehoorzaamheid. En als we eraan toegeven, krijgt Hij de ruimte. En dan kan Hij zijn vrucht in ons uitwerken. En dan kan Hij zijn gaven in ons uitwerken. Dan gaan we op Jezus lijken. Dan draait het niet meer alleen om ons. Maar dan draait het nog meer en meer om de eer van God. Om het werk van God op aarde. De mensen om ons heen. That's it. En zo voeren we de kracht van God op. Kijk, Gods kracht kunnen wij niet echt opvoeren. Gods kracht is onbeperkt en daar kunnen we niks aan toevoegen. We kunnen er ook niks aan afdoen. Maar wel in de context van ons leven. In de keuze van elke dag. En dan moeten we ook naar die geest verlangen. Nee, er staat niet verlangen, er staat we moeten er naar dorsten. Jezus zegt op het feest, als je dorst hebt. Hij zegt niet, als je een beetje geïnteresseerd bent, als het je wat lijkt, hé, kom maar. Nee, als je dorst hebt, je moet dorsten naar God. Dorsten naar God. En misschien denk je, ja, ik kan me niks bij voorstellen bij het dorsten van God. Oké, dan bid ik dat het zout van de Heilige Geest, het zout waar Jezus over spreekt, dat je dat zout gaat proeven in je mond. En dat je ook gaat dorsten naar het levende water, stromen van levend water. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw waarheid. We danken u voor het filmpje wat zo mooi laat zien. Heer, dat we worden geïntimideerd, dat we worden gemanipuleerd, dat we worden verleid en dat we worden misleid. En dat we het ook toelaten. Want als we niet toelaten, gebeurt er niks maar. Het overkomt ons niet alleen, we laten het ook toe. Geef ons genade, Heere, om steeds meer voor u te kiezen, om steeds meer voor u te leven. Want er is geen beter leven. Er is geen beter leven dan een toegewijd christenleven. Amen.